Ik groet jullie al in Jezus' wonderbare naam. En ik wil met jullie vanmiddag spreken over Psalm 107. En hij is niet zo heel kort en ik heb gedacht... Welk stukje moet ik lezen? Maar toch, om goed te begrijpen, denk ik dat we hem toch maar helemaal lezen. Dat duurt dan een paar minuten langer. Maar wij christenen, wij hebben de tijd, als het goed is. We hebben de eeuwigheid, dus wij hebben de tijd. Dus Psalm 107 wil ik met u lezen. Loof de Heer, want hij is goed. Want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Laten zo spreken wie de Heere verlost heeft, die hij verlost heeft uit de hand van de tegenstanders, en die hij uit de landen bijeengebracht heeft, van het oosten, van het westen, van het noorden en van de zee. Er waren die dwaalden in de woestijn op een weg door de wildernis. Een stad om te wonen vonden zij niet. Ze waren hongerig, ja ook dorstig, hun ziel was in hen bezweken. Maar toen zij in hun benauwdheid tot de Heere riepen, redde hij hen uit hun angsten. Hij leidde hen op een rechte weg, zodat zij naar een stad konden gaan om te wonen. Laten zij de Heere loven om zijn goedertierenheid en om zijn wonderen voor de mensenkinderen. Want hij heeft de dorstige ziel verzadigd en de hongerige ziel met het goede vervuld. Er waren er die in duisternis en in de schaduw van de dood zaten, gevangen in ellende en ijzer. Want ze waren ongehoorzaam geweest aan de woorden van God en hadden de raad van de Allerhoogste verworpen. Daarom vernederde hij hun hart door moeite. Zij struikelden en er was geen helper. Maar toen zij in hun benauwdheid tot de Heere riepen, verloste hij hen uit hun angsten. Hij leidde hen uit de duisternis en de schaduw van de dood en verscheurde hun banden en laten zij de Heere loven om zijn goedertierenheid en om zijn wonderen voor de mensenkinderen. Want hij heeft de bronzen deuren opengebroken en de ijzeren grendel stuk gebroken. Er waren dwazen die om een weg vol overtreding en om hun ongerechtigheden gekweld werden. Hun ziel had een afschuw van al het voedsel. Zij waren tot aan de poorten van de dood gekomen. Maar toen zij in hun benauwdheid tot de Heere riepen, verloste hij hen uit hun angsten en hij zond zijn woord uit en hij genas hen en hem bevrijdde hen uit hun grafkuilen. Laten zij de Heere loven om zijn goedertierenheid en om zijn wonderen voor de mensenkinderen. Laten ze lofoffers brengen en met gejuich van zijn werken vertellen. En zijn er die met schepen op zee waren, varen en handel drijven op de grote wateren, zij zien de werken van de Heere en zijn wonder in de diepte. Wanneer hij spreekt, doet hij een stormwind opsteken die haar golven hoog opheft. Ze reizen op naar de hemel en ze dalen neer in de diepe wateren. Hun ziel smelt weg van ellende. Ze wankelen en waggelen als een dronken man. Al hun wijsheid wordt verslonden. Maar toen zij in hun benauwdheid tot de Heere riepen, leidde hij hen uit hun angsten en hij brengt de storm tot stilte, zodat hun golven zwijgen. Dan zijn zij verblijd omdat de wateren gestild zijn en hij naar de haven van hun wens leidde. Laten ze de Heere loven om zijn goedertierenheid en om zijn wonderen voor de mensenkinderen. Laten zij hem roemen in de bijeenkomst van het volk en op de zetels van de oudste hem loven. Hij maakt rivieren tot een woestijn, waterbronnen tot een dorstig land. Vruchtbaar land tot een zoutvlakte vanwege de slechtheid van zijn bewoners. Hij maakt de woestijn tot een waterpoel, het dorre land tot waterbronnen. En dan doet hij de hongerige verblijven, zij stichten een stad om te wonen. Zij zaaien akkers in en planten wijngaarden die een rijke oogst aan vruchten opbrengen. Hij zegent hen zodat ze zeer talrijk worden, hun vee vermindert hij niet. Daarna verminderen zij wel en gaan zijn gebukt onder verdrukking, onheil en verdriet. Hij stort verachting uit over de edelen en doet een dwalen in een woestenij waar geen weg is, maar de armen zet hij uit ellende in een veilige vesting. Hij maakt de gezinnen talrijk als kudde. De oprechten zien het en zijn verblijd. Maar alle ongerechtigheid sluit haar mond. Wie is wijs? Laat hij op deze dingen letten en de goedertierenheid van de Heere aandachtig opnemen. Ik weet niet of u uw leven ergens herkent in deze psalm. Ik heb zelf van zeer dichtbij meegemaakt vers 17. En wat er volgde waren dwazen die om hun wegvolle overtredingen, om hun ongerechtigheden gekweld werden. Hun ziel had een afschuw van al het voedsel, van alle spijzen. Hier staat anorexia beschreven. Dat krijgt tegenwoordig een ander woord, maar hier staat het beschreven. En ze waren tot aan de poorten van de dood gekomen. Maar toen zij in hun benauwdheid tot de Heere riepen, verloste hij hen uit hun angsten. Dan is het zo, deze mensen die hierin zitten, hierin gevangen zitten, die zitten vol met angsten. En hij zond zijn woord en hij genas hen en hij bevrijdde hen uit hun grafkuilen. Wonderlijk is het als de Heere gaat werken. In deze hele psalm zien we natuurlijk voortdurend, je zou kunnen zeggen op en af. Je zou kunnen zeggen, we zien hier Deuteronomium 30 in, die gehoorzaamd is, die zal de zegen van de Heere beërven. Wie ongehoorzaam is, die zal de zegen van de Heere missen. Maar die verlost zijn, die moeten spreken van zijn goedertierenheid. Als u verlost bent door de Heere, uit de situatie waarin u zat, als u bevrijd bent van de banden, de boeien van de goddeloosheid, dan is het als het ware onze taak om de Heere te loven en hem te prijzen. En hier gaat het natuurlijk ook over het volk Israël als hij ze terugbrengt uit de diaspora. Maar het is natuurlijk ook bij ons. We zijn van links gekomen, van rechts, van oosten, van noord en van westen, van zuid. En we zijn eigenlijk gekomen bij de Heer Jezus Christus. En er staat hier een waarde, in vers 4, er waren er die dwaalden in de woestijn. Nou, wij kennen dat niet zo natuurlijk in ons land, de woestijn. Plaats van dorheid, waar droogte is, af en toe een oase, een oneindige zandvlakte. Als we tegenwoordig de beelden zien, bijvoorbeeld vanuit het Midden-Oosten, van Irak en zo, dan zie je dat. Wat een woestenij het is in zo'n woestijn. In wildernis. En deze mensen, ze hadden geen stad meer om te wonen. Dat konden ze niet vinden. En ze waren hongerig, ja, ook dorstig. En hun ziel, het gaat hier vooral over de ziel van de mens, hun ziel was in hen bezweken. Nou, dan ben je verbroken als het ware. Gebroken. Dan zie je het niet meer zitten, dan weet je niet hoe je eruit moet komen. Maar, toen zij in hun benauwdheid tot de Heere riepen, redde hij hen uit hun angsten. Voortdurend zien we dat terug, dat de Heere redt uit angsten en hij leidde hen op een rechte weg, zodat ze naar de stad konden gaan om te wonen. Hier zie je het grote verschil, het leven zonder God en het leven met God. Maar zo kan het ook zijn, dan moeten zij de Heere loven om zijn goedertierenheid en om zijn wonder voor de mensen kinderen. Maar misschien vinden we vers 9 wel de kern hiervan. En het is soms een beetje jammer van de vertaling, dat staat hier wel onderaan toegevoegd, want hij heeft de dorstige ziel verzadigd. En letterlijk staat er de versmachtende. En dat is natuurlijk een beetje een oud woord, versmachtende. Maar het zegt iets meer, denk ik, als dorstig. Het is een soort hunkering. Het is iets wat uit je diepste wezen komt, van binnen naar buiten, dan echte dorst. Misschien dat iemand van ons het kent, maar je leest er wel eens van die mensen in de woestijn. Als ze echt dorstig zijn, dan gaat je dat volkomen overheersen. Dan is er maar één ding dat je moet drinken. En als je geen drinken krijgt, dan zul je sterven. Nou, zo is het ook in de situatie natuurlijk van het leven. En nou is de vraag voor ons ook deze dag. Hoe is het met onze ziel? Was onze ziel dorstig en is hij nu verzadigd? En is hij verzadigd door hem? Want hier staat het, hè? Want hij heeft de dorstige ziel verzadigd. Is uw ziel verzadigd met Christus en Christus alleen? Of is daar in uw ziel, ook als u tot geloof gekomen bent en gedood bent en misschien al verder op de weg, is daar toch weer van alles in uw ziel terechtgekomen? We leven immers te midden van een boze wereld. We leven immers te midden van daar waar de vorst van de duisternis nog werkt. We hebben het vanmiddag gehoord. Zo rooft hij ook het getuigenis. Hij gaat je vrede roven. Die roofvogels die komen. Het is goed om daar tegen te bidden. Maar wat leeft er, lieve mensen, lieve broeders en zusters, wat leeft er in ons hart? Is daar echt de verzadiging van hem? Is daar echt de verzadiging van Christus? Of zitten daar in ons hart, zijn er ook dingen binnengedrongen van de wereld? Van welke wijze dan ook, daar kunnen verkeerde dingen zijn van de wereld, maar niet altijd het verkeerde. Er kunnen ogenschijnlijk goede dingen zijn van de wereld. Omdat wij zoveel met de wereld in contact gekomen zijn. U hebt misschien verplichtingen in de familie. En u moest een dag doorbrengen met ongelovige mensen. En u wordt als het ware besmeurd door de dingen van de wereld. En zonder dat u het wil, dan merkt u als het ware dat die vrede wijkt. Dat uw gemeenschap met de Heer wijkt. Dat uw gemeenschap met de Heer achteruit gaat. Misschien op het werk. Misschien in uw gezin. Misschien is er ruzie geweest. Misschien is er oneenigheid geweest. Of toorn. Er zijn zoveel dingen die altijd tussen ons en tussen de Heer in kunnen komen. Of vindt u uw verzadiging nog misschien in het kijken van bepaalde dingen die op zich misschien niet slecht zijn. Maar neemt het te veel tijd van u in beslag. Misschien vult het uw gedachten. Misschien zit u zo vol met de gedachten over allerlei zaken, allerlei dingen. Misschien wat zorgen erbij of wat er ook, maar allerlei dingen die niet te maken hebben met hem. Die niet te maken hebben met de Heer van uw leven. En het is denk ik een wetmatigheid als een hart vol is, net zoals een glas. Als een glas vol is, je kunt het maar één keer vullen. Dus als ons hart vol is van dingen van de wereld of dingen van onszelf, ik hoop niet dat er bij ons nog gevonden wordt, zelfgenoegzaamheid, of zelfleven, of eigen belang, het zoeken naar eigen eer en roem. En laten we elkaar niet voor de gek houden, als we tot geloof komen, dan zit dat heel diep in ons. Wij zijn daar als het ware van door regen, van doortrokken, tot in onze diepste versen zit dat. Dat eigen ikken, dat ego. Dat zelfleven, die zelfzucht, jouw belang. En de Heer moet dat als het ware stuk voor stuk bij ons weghalen. Hij moet ons van binnen veranderen, vernieuwen. Hij moet ons van binnen opereren. Totdat je zover bent dat je liever hebt dat de Heer je broeder zegent dan dat hij jou zegent. Dat is het leven van Christus. Want hij kwam om te dienen. Hij kwam om te geven. Maar om dat leven van hem te ontvangen, zal al het andere uit ons hart, uit ons leven, uit onze ziel moeten verdwijnen. En de Heilige Geest werkt daaraan. En Gods woord werkt daaraan. Om ons te laten zien, zoals we gezongen hebben in de lied 211, dat wij moeten sterven. Wij moeten sterven als het tarwegraan. Dat is zo heerlijk. Wat een rijke belofte, broeders en zusters, als wij willen sterven aan ons eigen ik. Als wij willen sterven aan dat zelfleven. Als wij willen sterven aan dat, ja maar ik vind. Ja maar ik denk. En ik vind zus en ik vind zo. Als we daarin willen sterven, dan we alleen maar zoeken de wil van hem. Als we alleen maar zoeken wat de Heer wil. En niet alleen denken wat goed is in ons eigen belang, maar wel vooral letten op wat het goed is voor die ander. Zoals vanmiddag ook al naar voren is gekomen, over de gemeente. Dat ene lichaam, dat ene gezin. Waarvan hij, de Heer, het hoofd is. En de hand kan niet zeggen tegen de voet, ik heb je niet nodig. Het is één lichaam, één geheel. En daarom ben je dan met elkaar verbonden. En is dat nog in ons hart? Vroeger zongen wij wel eens zo'n lied. Bind ons tezamen, Heer. Bind ons tezamen. Hebben we er ooit wel eens over nagedacht? Ik hoop van wel. Ooit heb ik een voorbeeld gezien van zo'n staalkabel. En dan zie je één zo'n staaldraadje. Dat is heel dun, maar dat is wel heel sterk. Maar als zo'n staalkabel zo gewikkeld is, dan is je haast onbreekbaar. Dan kun je er een schip aan vastleggen. Nou, zo is het ook met de gemeente van de Heer Jezus Christus. Maar dan moet uw ziel en mijn ziel verzadigd zijn met hetzelfde. Dan moet uw ziel en mijn ziel, onze ziel verzadigd zijn met hem. Met Christus. En dan worden we eensgezind. Eén van zin, één van ziel, één van verlangen. Dat deze Heer Jezus, als hij onze ziel verzadigt. Hij geeft u geen losse materialen. Hij komt uw ziel te verzadigen met hemzelf. Zoals Johannes 14, vers 23 zelf zegt, de Vader en de Zoon Als wij gehoorzaam zijn, zijn geboden doen. Dat is een bewijs dat we hem lief hebben, dan komt hij, de Vader en de Zoon, bij ons wonen. En dan ook nog door de Heilige Geest, die drie enige machtige wonderbare God van alle genade, van alle trouw, van alle goedheid, die wil in onze ziel wonen. Maar mag hij dan onze ziel hebben, lieve mensen? Mag hij dan onze ziel hebben? Mag hij dan beslissen wat goed is voor ons, wat wijs is voor ons? Mag hij dan beslissen over onze tijd, over onze portemonnee? Mag hij dan beslissen met wie wij samen zitten in de gemeente? Of in het gezin? Of op het werk? Mag hij dat dan beslissen? Hij is immers Heer. Hij is immers God. En hij alleen kan een dorstige ziel verzadigen. Er wordt wel eens gezegd, er is een soort vacuüm als wij de Heer nog niet kennen. En dat is een leemte. Omdat we voor hem geschapen zijn en uit hem en door hem en tot hem. Het is alles uit hem. En daarom komen we alleen tot onze vervulling als hij tot zijn vervulling komt. Als hij tot zijn recht komt in ons leven. En daarom moet onze ziel alleen maar dorstigen naar hem en meer van hem. En elke keer als hij je leven vervult, dan zul je hem ook loven om zijn goedertierenheid. Dan zul je hem prijzen om zijn goedertierenheid. En als je dan wat verder op de weg gekomen bent, dan ontdek je dat je hem vaak eerst moet prijzen. Eerst moet loven, eerst moet danken. En dan komt die blijdschap. Dan gaat die geest stromen. Hij moet de eer ontvangen. Daarom is het zo belangrijk, onze ziel. En dan zie je hier, en de hongerige ziel met het goede vervuld. Dus dorst en honger. Dorst en honger naar gerechtigheid. Dorst en honger naar hem. Dat moet als het ware bij ons zijn. En als het niet bij ons is, dan zeg ik, Heere, geef hem opnieuw honger. Heere, geef mij opnieuw dorst. En wat doet de Heere nu? Dat zie je hier ook in deze psalm. Hetzelfde woord wat hij zegt, ik geloof dat het staat in Hosea 2 vers 13. Dat hij zegt, de Heere zal ze lokken in de woestijn. Vaak wordt er gezegd, was het toch jammer dat mensen zoveel mee moeten maken voordat ze tot de Heere gaan roepen. Ja, dit is gewoon de weg. Als ze de Heere niet nodig hebben, dan roepen ze niet. Zolang wij vervuld zijn of anderen van onszelf, zolang wij de Heere niet nodig hebben, zolang we nog vervuld zijn van de wereld of van ons werk of van ons gezin of van wat de wereld ook te bieden heeft, dan gaan we niet roepen. Dan zijn we niet hongerig. Dan zijn we niet dorstig. En daarom staat de Heer als het ware toe dat wij in de ellende komen. Er staat als het ware toe dat die boze grip op ons leven krijgt, de zonde zijn werk doet in ons leven. En dan gaan we roepen naar hem. Dan komen we tot geloof. Dan gaan we buigen voor hem. En dan, als vrucht, gaan we de Heer natuurlijk de eer en de glorie geven. En zie je, het is vaak ernstig. Dan zie je ook in vers 10, er waren er die in de duisternis en in de schaduw van de dood zaten. Dus het zijn geen kleine dingen. Het moet vaak heel ver komen. Je ziet dan die verloren zoon. Wanneer kwam hij tot zijn verstand? Toen zelfs het eten van de varkens hem geweigerd werden. Pas toen. Dus je ziet dat er vaak heel veel voor nodig is voordat iemand echt tot erkentenis van de waarheid komt, tot zijn verstand komt en beleidt dat hij God nodig heeft. En in de gelijkenis van die verloren zoon, dat was al een zoon. Dat was al een zoon. Hebt u er wel eens over nagedacht? Hij had een relatie met zijn vader. Hij was uit zijn vader voortgekomen. In onze nieuwtestamentische verhouding zou ik zeggen, was wederom geboren. Hij had het leven van God in zich. Maar hij ging met de rijkdom van zijn vader, ging hij aan de haal. Voor zichzelf. Hij ging voor zichzelf genieten. Hij heeft niet met zijn rijkdom en zijn goederen zijn vader gediend. De zaak van zijn vader gediend. Hij heeft zich niks aangetrokken van de wereld rondom hem heen. En toen hij terugkwam, toen zegt die vader, ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Maar hij was nog steeds zijn zoon. Als iemand wederom geboren is, dan heb je het leven van God in je ontvangen. Dat is Gods DNA. En ook als je dan nog zondigt, want dat komt voor. Dat weten we allemaal. Dat wilde niet zeggen dat je zijn kind niet meer bent. Hou dat vast. Heer, ik ben uw kind, maar ik heb gezondigd. Wilt u mij vergeven? En dan beleid je dat voor de Heer. En dan ga je in dat spoor verder. Let op onze ziel. Spreuken 4 zegt dat bewaar uw hart boven al wat te bewaren is. Want daaruit zijn de uitingen, de oorsprongen van het leven. Is onze ziel waar ons persoonlijkheid in woont. Onze gedachten, onze wil en ons gevoel. En de Heilige Geest werkt van binnen naar uw ziel. Maar die boze, het lichaam wat in deze wereld is en die boze werkt ook naar je ziel toe. Bewaar uw ziel boven al wat te bewaren is. Lieve broeders en zusters, het is elke dag strijd. Elke dag is er strijd om uw ziel. Er zijn geen vrije dagen in de oorlog. Het is altijd strijd om uw ziel. Altijd is die boze bezig om uw getuigenis te roven. Altijd is hij bezig om uw mond dood te maken. Altijd is hij bezig om dat werk wat God in u wil doen, om dat tegen te werken, om tegen te gaan. Let op uw ziel. Bewaar uw ziel boven al wat te bewaren is. En als u in de situatie geraakt bent, dat uw ziel niet meer vol is van hem, niet meer alleen vol is van hem, maar dat er andere dingen bijgekomen zijn, dat er vermenging bijgekomen is, reinig u opnieuw. Ga naar de Heere toe en belijd en zeg: Heere, ik wil een ziel die alleen u zoekt. En we zien hier in deze psalm dat de Heere altijd hoort. Je leest hier niet dat de Heere sommigen verhoort. Elk een die zo tot hem roept, dan kunnen we hier zien welke situatie dat er ook is. Doodsnood. Zie je vers 10. Doodsnood in de schaduw van de dood. Gevangen in ellende en ijzer. Moet ik het u vertellen? U kijkt rondom u heen op de wereld. U weet hoeveel ellende dat er is. En u weet dat het soms voelt als ijzeren banden. En dan zie je vanzelf. Want zij waren ongehoorzaam geweest aan de woorden van God. Zie je, hier heb je dat. De zegen en de vloek. Ongehoorzaam geweest aan de woorden van God. Geldt dat nog steeds voor ons, het Nieuw-Testamentische Christen? Ja, wat dacht u? Wat dacht u van Ananias en Safira? Hoe vaak worden we niet opgeroepen in het woord van God? Ook door in de brieven van de apostelen. Om gehoorzaam te zijn en niet ongehoorzaam te zijn aan de woorden van God. En het is zo eerlijk, als u wederom geboren bent, de salving van de Heilige Geest hebt ontvangen, dan leidt hij u in alle waarheid. En dan weet u in uw binnenste dat u gehoorzaam bent of ongehoorzaam bent. En hoeft u niet te zeggen, ik moet de zus verdoen, ik moet de zo verdoen, ik hoef 3 weken te vasten, 3 weken te bidden. U weet of u gehoorzaam bent, ja dan nee. En als u dat niet meer goed hoort, dan is uw ziel al besmeurd met het een en ander. Dan moet u terug. Dan moet u terug naar de Heere. Want het is die gemeenschap met hem die de kracht geeft om dat leven te leven. En ze hadden de raad van de Allerhoogste verworpen. Hoe groot is God, als je dat ziet, hoe groot is God. Wat de situatie ook is, hij redt. Maakt voor hem niet uit. Hij is almachtig. De Heere kent geen problemen. Wij wel, maar hij niet. Hij staat daar boven. Hij heeft alle wijsheid, hij heeft alle mogelijkheden, hij bezit alle kracht. En dan zie je vers 12, daarom vernederde hij hun hart door moeite. Het is toch geweldig, broeders, zusters. Als wij het verkeerde pad op gaan, dat hij ons vernedert. De schrift leert ons dat wij onszelf moeten vernederen. En ik heb vroeger in mijn leven gebeden op enig moment. Zeg, Heere, geef mij wat lessen in nederigheid. Ik kan u vertellen, in mijn geval, ik denk ook in uw geval, de Heere verhoorde dat onmiddellijk. En ik kreeg fikse lessen in nederigheid. En ik heb het daarna nog vele gehad. En ik had ze nodig. Maar was het heerlijk dat de Heere je verlost van die oude mens. Wat is het heerlijk dat de Heer je verlost van de macht van het vlees. Was het heerlijk dat de Heer je verlost van de zonde, zoals we vanmiddag al gehoord hebben. Dat is die kracht van de geest des levens die er is in Jezus Christus onze Heer. Die komt met het woord, die komt met zijn kracht en die verlost je daarvan. Hij maakt je steeds meer en meer tot die nieuwe schepping. Heerlijk als de Heer ons hart door moeite vernedert. En dan mogen we weten, als kinderen van God, dat alle moeilijkheden medewerken ten goede. Alle dingen medewerken ten goede. Voor hem die ons lief heeft. En prijs de Heere daarvoor. Ook voor de moeite en de zorg en de dingen die er vaak zijn in de gemeente. Prijs de Heere daarvoor. Ga niet lopen zuchten. Ga niet lopen steunen. Ga niet lopen klagen. God weet wat hij doet. Hij bouwt zijn kerk. Hij bouwt de gemeente. Als we dat vertrouwen hebben, zeg Heere, u bent bezig. En waarom u het doet, Heere, wij snappen het niet altijd, maar we prijzen u dat u zelf de gemeente bouwt. En is de Heere bezig, dwars door alle moeite heen, om ons te vernederen of om ons te vormen. En dan staat er, zij struikelde en er was geen helper. Denk aan de woorden van de Heere Jezus als hij dat zegt. Als je kijkt naar Jeruzalem, dan zegt hij, Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe vaak heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een anarchiek in Sarkuikens, maar ik heb niet gewild dat ik koning over u zou zijn. Hij is zo barmhartig, onze Heer Jezus Christus. Hij wil ons helpen en hij wil ons redden. En dan zit hij ook in Ezekiel 34. De herders wijden zichzelf. En dan zegt hij, maar ik zal zelf de goede herder van mijn volk zijn. Dat is heerlijk in deze tijd, waar je ook bent, of je thuis bent, of in de gemeente bent, of in de auto, of op je werk. Hij is er altijd. Hij is overal. Overal mag je tot hem roepen. Altijd mag je met hem gemeenschap hebben. En dan is hij die grote helper. En soms gebruikt hij grondpersoneel, ik weet het. Maar hij kan het ook alleen. Hij kan het ook zonder ons. Hij is geweldig groot, onze helper. De Heer Jezus Christus. En dan zie je, dan ben je vernederd. En dan ben je gestruikeld. Maar toen zij in hun benauwdheid tot de Heer riepen, verloste hij hen uit hun angsten. Dus je ziet hier ook die lijn. Sterven om te leven. Je ziet hier ook dat de mens verbroken moet worden van zichzelf. Vernederd, verbroken, klein gemaakt. En hoe heerlijk is dat? Ja, voor het vlees is het niet heerlijk. Maar hoe heerlijk is dat? Dat de kracht van het vlees, de kracht van die oude mens verbroken wordt. Dat jij het dus gewoon niet meer kunt. En allemaal moeten we in deze situatie komen. Het zijn één keer of meerdere keren. Totdat je beseft dat jij het niet kunt. Maar dat hij het wel wil doen. Hij verlangt daarna. Naar die vaten. En die wil hij reinigen. En die wil hij gebruiken. Toen zij hun benauwde tot de Heer riepen. Verloste hij hen uit hun angsten. Hij leidde hen uit de duisternis. En de schaduw van de dood. En verscheurde hun banden. Er worden heel veel boeken geschreven over angst. En heel veel lessen gegeven hoe we daarvan af moeten komen. En dat is mooi. Voor elke hulp die er is moeten we dankbaar zijn. Maar hier staat alleen maar hoe groot die angst ook was. Dus ze moesten beseffen dat het komt omdat we de Heer verlaten hebben. Dat het komt omdat we ergens in ons leven ongehoorzaam geweest zijn. Maar als we in hun benauwdheid op hem roepen, is die angsten ons omknellen. Misschien ons zenuwgestel zegt een soort overnemen. Misschien samen zelfs te trillen. Hoe bang kunnen we zijn? Maar als we tot hem roepen, dan verlost hij ons en hij verscheurt die banden. En dan laten we niet zijn als die negen. Jezus genas er 10. En 9 kwamen niet terug. Kwam maar 1 terug. Laten we niet zijn als die 9, maar als die 1. Laten zij de Heere loven om zijn goedertierenheid. En om zijn wonderen voor de mensen kinderen, want hij heeft die bronzen deuren opengebroken en de ijzeren grendels stuk gebroken. Ja, waar slaat dat op? Die deuren, die grendels, die voor ons te sterk zijn. Wij kunnen met menselijke kracht en menselijke mogelijkheden die bronzen deuren niet openbreken. Niet, althans niet met je blote handen. En dat is wat hiervoor staat, maar voor de Heere is het geen enkel probleem. Hij breekt ze open. En hij maakt die ijzeren grendels stuk, dat u heen kunt gaan in vrijheid. Het is niet Gods verlangen dat wij gebonden zitten in ellende. Dat wij gebonden blijven in ellende. Dat wij zitten achter ijzeren deuren of in gevangenis of in kooi of wat het ook zijn mag. Het is zijn verlangen dat wij komen. Ja, om hem te eren, om hem te dienen, om zijn naam groot te maken. Dat wij komen tot onze bestemming, tot het doel waarvoor hij ons gemaakt heeft. Dat we ook de werken gaan doen die Christus van tevoren voor ons bereid heeft. Dat zijn lichaam. Wij hebben een aards lichaam. Maar hoeveel zorgen besteden wij daar soms niet aan ons lichaam? En was het jammer als het niet goed functioneert? Wat voor een probleem kan dat voor ons zijn? Dus wij besteden daar zorgen. Hoeveel te meer zal hij aan zijn eigen lichaam zorg besteden? Hoeveel te meer is van het verlangen van de Heer dat geestelijk lichaam, dat organisme, dat functioneert? En dat daar alles zijn plek in krijgt? En als de voet en de hand tegen elkaar zeggen, we hebben elkaar niet nodig, dan komt daar scheiding, dan komt er scheuring, dan is dat een belemmering voor de Heer. Dus hij zal daar alles aan doen om te zorgen dat het lichaam weer functioneert. Dus Paulus zegt dat hij bidt voor de gemeente van Thessalonica, dat hij bidt dat ze heilig zullen zijn en onberispelijk, vlekkeloos. Dan zegt hij die beloofd is getrouw en zal het ook doen. Als hij in ons hart komt wonen, gaat hij ons leven verzadigen. En dan gaat hij ons leven leiden. Nou, en dan zie je weer vers 17, we hebben het straks al eventjes gehad, dat de ziel heeft een afkeer van elke spijze. Maar als ze dan bevrijd worden, dat ze ook de Heere loven, en ik ken meerdere mensen waar dit gebeurd is, dat ze de Heere geroepen hebben en dat de Heere ze verlost heeft en bevrijd heeft. En laten ze de Heere loven om zijn goedertierenheid en zijn wonder voor de mensen kinderen. Laten ze lofoffers brengen met gejuich van zijn werken vertellen. Heb je met schepen de zee bevaren, u kent dan de storm. Dan gaat hij allemaal weer oplossen. Weer de angst en brengt de storm tot stilte. We kennen het in het voorbeeld van de discipelen, ook met de Heer Jezus. En dan loop ik daar eventjes wat verder overheen. En dan zie je hier in vers 33. Hij maakt rivieren tot een woestijn. En waterbronnen tot een dorstig land. Dus ook het negatieve, het oordeel, de vloek, vruchtbaar land tot een zoutvlakte vanwege de slechtheid van zijn bewoners. Misschien heeft ons leven er ooit zo uitgezien. Maar dan komt hij en dan maakt hij de woestijn tot een waterpoel. En soms zie je dat in gemeentes dat het wel lijkt of dat de gemeentes worden een woestijn. Het heeft ooit geleefd. Het is vaak goed begonnen. Een goede tijd gekend. Dan wordt het een woestijn. Het gaat achteruit. Dan maakt hij dat tot een woestijn. Maar dat moet voor ons, als we het ooit meemaken, een waarschuwing zijn. Dan moeten we roepen. En zeggen, Heer, waarom gaan wij achteruit? Heer, waarom maakt u het tot een woestijn? Hij is immers Heer. Hij is God. Staat hier, hè? Hij maakt het, hè? Wij niet, de boze niet. Hij maakt het tot een woestijn. Hij maakt rivieren tot een woestijn. Waar eerst leven was, daar wordt geen leven meer gevonden. Waar eerst drinken was, wordt geen drinken meer gevonden. Waar eerst planten stonden, het aangenaam was om te verblijven, daar wordt het een woestijn. En die waterbronnen, dat zijn bronnen die levend water brachten, was nooit tekort. Je kon nooit meemaken dat het tekort was en dan wordt het tot een dorstig land. Dan is er geen water meer. Vruchtbaar land tot een zoutvlakte, wat een onvoorstelbaar iets. Vruchtbaar land waar alles wil groeien, tot een zoutvlakte. Een zoutvlakte wil niks groeien, er kan niks groeien. En dan staat er vanwege de slechtheid van zijn bewoners. Wij die op de aarde wonen, bepalen als het ware hoe de Heere omgaat ook met het land. Maar dan komt hij in vers 35, hij maakt de woestijn tot een waterpoel. Het dorre land tot waterbronnen. Als we tot geloof komen, als we tot bekering komen, als we wederom geboren worden. En we zijn trouw aan de Heere. En de Heere kan zijn werk in ons doen. Dan maakt hij van ons waterbronnen. En wat doet hij dan? Daar doet hij de hongerigen verblijven. Hij brengt die hongerigen die tot hem bidden naar de waterbronnen. Hij zal de hongerigen bij u brengen. Bij u thuis. Of in de gemeente. Hij zal ze brengen. Die hongeren en dorsten. En dan staat er, dan stichten zij een stad om te wonen. Ziet u het verschil hoe we begonnen waren? Ze vonden geen plaats om te wonen. Ze vonden geen plaats om te verblijven. Ze waren als het ware dakloos. Ze waren thuisloos. En dan zegt de Heer hier, als de Heer het leven gaat veranderen, dan doet hij de hongerigen verblijven. Dan heeft hij een plaats waar hij die hongerigen naartoe kan sturen. Dan heeft hij een plaats waar hij de dorstigen naartoe kan sturen. Als de gemeente van Gods geworden is, wat de broeder vanmiddag voorlas, tot een pijler van de waarheid. Daar kan hij mensen heen sturen. Dan weet hij dat ze niet misleid worden. Hij weet dat ze daar goed voedsel krijgen. Dat ze daar eerlijk voedsel krijgen. Dat ze daar water krijgen. Dat daar de geest is. Dat daar de geest stroomt. En zij stichten een stad om te wonen. Ze zaaien akkers in en planten wijngaarden die een rijke oogst aan vruchten opbrengen. Ik moet altijd denken aan Isaac. Er was hongersnood in het land. En de Heer zei tegen hem, je mag niet naar Egypte, dat is je vader. En toen kwam hij bij de Filistijnen. En hij zaaide in het land en hij oogste dat jaar 100-voudig. Nou hebben wij in onze moderne tijd, met kunstmest en allerlei mogelijkheden, technische mogelijkheden, genetische manipulatie, en om de hele toestanden maar op, nog lang niet de mogelijkheden om 100-voudig vrucht te dragen. Als je drinkt aan tarwe, dan komen we misschien aan 30-voudig. Dan zaait een boer bijvoorbeeld 250 kilo aan zaaigraan. Nou, maar 30 tot 7,5 ton, misschien 40-voudig. Er zijn er wel die halen 12.000 kilo van een hectare. Maar nog lang niet. Als de Heere zegent, als de Heere zijn hand daarop legt, als u, als wij de Heere zoeken, als wij onze ziel niet verzadigen met onszelf, met onze eigen dingen, met de dingen van de wereld, wat het ook allemaal zijn mag, maar wij zoeken hem, dan gaat hij ons zegenen. Zowel natuurlijk ook in het praktische, en ik spreek je voor, spoed evangelie in het praktische, als in het geestelijke, wat natuurlijk het allerbelangrijkste is. En waarom? Ik ben al wat ouder als de meeste van jullie. En dan ga je zien, wat heb je aan al je goederen? Wat heb je aan al die rijkdom? Als je het voor jezelf houdt, niks. Want heb je een 5 koelkast als je er maar 1 nodig hebt of 2? Niks. Maar dan kun je uitdelen. Daarom doet God dat. Dat die hongerigen kunnen komen. Daarom zegent hij u. Zoals hij tegen Abraham zegt, al zegenende zal ik jou zegenen. Dus met andere woorden, Abraham moest voor een zegen zijn. Voor zijn naaste. En dan zou de Heer hem zegenen. Nou, als je niet meer hongerig bent, als je niet meer dorstig bent. Als de Heer jouw ziel heeft vervuld. Als de Heer jouw leven heeft vervuld. Staat er ook in Lucas, is dat Lucas 1? Die hongerige heeft haar ledig weggezongen. Ja, die rijke, die heeft haar ledig weggezongen. Maar die arme heeft hij met goederen vervuld. En dat is wat je hier ook nog gaat zien. Hij zegent hen, zodat ze zeer talrijk worden. Hun vee vermindert hij niet. Daarna verminderen ze wel. Dus dan komt het weer terug. Ze hebben blijkbaar de Heer niet de eer gegeven. Ze hebben blijkbaar de eer niet geloofd om zijn goedertierenheid. Want dat staat hier niet meer, hè? Ze hebben dat niet gedaan. Ze hebben de Heer niet de eer gegeven. Wat doet hij dan? Daarna verminderen zij. En gaan zij gebukt. Dus na de rijkdom. In vele christenlevens, sorry dat ik het moet zeggen, is het zo. Die eerste rijkdom, die eerste liefde. Het was geweldig. En dan zie je ze na 10 jaar terug. En is er weinig of niks van over. En gelukkig is de Heer dan genadig. Als ze opnieuw tot inkeer komen, tot inzicht komen, kan hij zegenen. Maar hoe vaak heb ik het al gezien? Dat je dat kostbare goud niet bewaard hebt. Dat je het hebt laten roven. Dat het goud verdonkerd is, zoals Jeremia zegt. En daarom bewaar uw ziel boven al wat te bewaren is en geeft hem de eer. Want het is niet uw verdienste als u wederom geboren bent. Het is genade. Het is God die u trekt. Het is God die u geroepen heeft. Daarna verbinderen ze wel en gaan zij gebukt onder verdrukking, onheil en verdriet. En dan zie je vers 40, hij stort verachting uit over de edelen. Ziet u dat? Daar heb je het wat ik net citeerde uit Lucas 1. Die rijke, die heeft haar ledig weggezonden. Die rijk zijn in zichzelf. En die denken dat ze zelf die rijkdom verworven hebben. Je moet denken aan het getuigenis van een broeder. Hij was schipper. En hij had een gelovige vrouw. En dan zegt Arie, mijn vrouw zei tegen mij dat ik de Heere moest danken voor alle zegen die ik had. En ik zeg tegen mijn vrouw, dat heb ik zelf met deze handen voor elkaar gemaakt. En hij had echt grote handen, prachtige kerel. Hij leeft niet meer, hij is bij de Heer. Hij is binnen nood en was ik failliet. Mijn schip lag langs de kant, was kapot. Ik kon niet meer repareren, ik had geen geld. Hij zei, toen heb ik mijn knieën gebogen. Hij zei, dan was een ongelovige schipper, die ging naar de werf en zei, maak dat schip voor die man. Dat is God. Dat is de Heer. Dan zie je wat hier staat, is werkelijkheid. Altijd zie je dat Gods woord werkelijkheid is. En misschien niet in uw leven, dan het leven van uw broeder, van uw zuster, of het leven van de mensen naast u. Denk niet, als mensen zwaar in de problemen zitten, dat dat altijd komt door die ander. Het kan soms zijn, er kunnen ons dingen overkomen waar we onschuldig aan zijn. Maar vaak is het oorzaak en gevolg. Niet altijd, dus wees voorzichtig. Maar vaak is het oorzaak en gevolg. En als wij de Heere kennen, en het is nog nodig dat wij moeilijkheden meemaken in ons leven, prijs de Heer daarvoor. Want hij doet het niet om u te plagen. Hij doet het omdat Christus meer en meer gestalte in ons zal krijgen en dat we onze ziel op hem zullen richten. Verachting over de edelen. Opnieuw gaan ze dwalen in een woestijn waar geen weg is. Rijk geweest, maar alles kwijtgeraakt. Maar die armen, die zet hij uit de ellende in een veilige vesting en maakt de gezinnen talrijk als kudde. De oprechte zien het en zijn verblijd, maar alle ongerechtigheid sluit haar mond. Wie is wijs? Laat hij op deze dingen letten en de goedertierenheid van de Heer aandachtig opnemen. Zijn wij wijs? Zijn wij wijs geworden? Zijn we wijs geworden in Christus? Hebben we ontdekt dat onze ziel alleen maar vol moet zijn van hem? En als dat niet is, misschien is die bron verstopt geraakt in u? Vraag de Heer om opnieuw open wil maken. Is er een deksel overgekomen? Vraag aan de Heer wat het deksel is. Maar ga niet arm leven terwijl u rijk gemaakt bent in hem. En weet u, die bron, die is van hem. Dat is zo mooi, de oude Statenvertaling zegt Jeremia. Hij is de springader van het leven. En die bron, die wil altijd spuiten. En er zullen momenten zijn in uw leven dat die bron niet spuit. Maar dan mag u weer u richten op Christus en zeggen, Heere, waarom spuit mijn bron niet? En meestal is dat, omdat u van de Heere niet altijd afgedwaald of afgeweken bent, maar te midden van deze wereld waarin wij leven. Deze hele wereld ligt in het boze. En die is alleen maar bezig om ons te vermoeien, om ons bezig te houden. Natuurlijk moeten we werken voor de broden, er is niks mis mee. Maar let erop en wacht daar niet te lang mee, broeders, zusters. Veel mensen wachten te lang. En dan wordt de stille tijd verwaarloosd, de omgang met God wordt verwaarloosd. Maar deze bron, en ik zou willen zeggen, ik denk dat die bij ons allemaal ten dele spuit. Ooit was ik onderweg naar een sterfhuis. In de familie, om hen te helpen. En er was zo'n vreugde in mijn hart. Een overstelpende vreugde op de weg daar naartoe. En ik zeg, Heer, zo kan ik hier niet binnen gaan. Een huis van rouw. En dan neemt de Heer dat ook weg en dan kun je normaal functioneren. En later heb ik het begrepen, ik kreeg nog 2, 3 bevestigingen om te weten dat degene die gestorven was, dat hij veilig thuis was bij de Heer. Het was iemand die er nooit van had kunnen getuigen. Dat is zo mooi wat God doet. Met deze bron. Het gaat, lieve broeders, zussen, niet meer om u of om mij. Het gaat om Christus. Het gaat om deze bron. En als u een waterbron bent, dan wordt u tot een oase. Voor uw vrouw, voor uw man, voor uw kinderen, voor uw familie, voor uw buren, voor uw vrienden. In de gemeente, waar het ook zijn, maar over waar de Heer u zendt. Want er zijn veel hongerigen in de wereld. Veel dorstigen in de wereld. En dat is genade van God. Als er zoveel dorsten, als er zoveel hongerigen. Wees dan niet ontmoedigd. Wees dan niet een soort wanhopig. Nee, de Heer brengt mensen in die omstandigheden zodat ze gaan roepen. Zodat ze gered gaan worden. Sommige mensen ziet die het helemaal goed gaat naar de vlezen. Die hebben als het ware de Heer niet nodig. Ik heb vroeger geëvangeliseerd in buren, zei ik wel eens van de 50ers. Kinderen uit huis, de hypotheek afbetaald, auto, allerlei andere dingen. Ze hebben de Heer niet nodig. De Heer moet wel zorgen dat ze in de problemen komen. En dan gaan ze roepen. Maar wij, laten wij wijs zijn en acht geven op deze dingen. Laten we gewoon kijken in ons leven wat er gebeurt. We zeggen, Heere, waarom gebeurt dit? Heere, waarom laten we het toe? Waarom staat u het toe? Of waarom stuurt u het? Heere, wat mag ik hieruit leren? Niet mopper op hem. Want hij doet het met de allerbeste bedoelingen. Wie is wijs? Laat hij op deze woorden acht geven. Amen. Laten we samen nog bidden. Vader, wil u danken voor de heerlijke onderwijzing die u ons geeft, Heere, vanuit uw woord. En Heere, geef ons een ziel die naar u verlangt, die hunkert naar u. Ja, Heere, die versmacht naar u, tot we overstromen, Heere, van het levende water, en wij geworden zijn tot een bron. Omdat we aangesloten zijn op die springader des levens, op Jezus Christus onze Heer, hij. Onze wijnstok, dat hij ons leven zal vervullen. En Heere, wij prijzen uw grootheid en roemen uw naam. En wil u de lof en de dank en de eer en de aanbidding brengen. Heere, die u zo toekomt. Heere, dat u altijd hoort. Als wij maar roepen, Heere, tot u. In Jezus' naam. Amen.